In Hebreeën hoofdstuk 5 waren wij de vorige keer. In Hebreeën hoofdstuk 5 waar gesproken wordt over de hoge priester. Elke hoge priester uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen in zaken die bij God te doen zijn. Ik heb het nog even nagekeken. Ik heb geloof ik vorige keer gezegd. Als u het mij vraagt, had het gewoon moeten zijn dat elke hoge priester uit de mensen genomen wordt. Enzovoorts. En die komt maar ertussen, want alle hoge priester uit de mensen genomen, dat heb ik gezegd als suggestie mijnerzijds, dat de manier is om te zeggen, nou ja, maar de Heer Jezus werd niet uit de mensen genomen, maar dit gaat over de oud-testamentische hoge priesters. Niettemin heb ik wel degelijk zelfs Nederlandse vertalingen gevonden waar staat, want alle hoge priester wordt uit de mensen genomen en gesteld voor de mensen in zaken enzovoort. Dat wil zeggen, het is wel degelijk inclusief de nieuwtestamentische hoge priester, namelijk Melchizedek. Ik geloof dat ik er toen ook bij gezegd heb, nou ja, als je het zo niet wil lezen, dan ben je dan ook meteen de hele draad kwijt van de voorgaande hoofdstukken. Omdat daar nou juist gezegd wordt dat hij onder de engelen gesteld was. Dat hij inderdaad in alle dingen gelijk als wij verzocht is geworden enzovoort. Dat wil zeggen, het gaat nou juist over de Heer Jezus die als zoon des mensen uit de mensen genomen werd. Trouwens, de hele toelichting uit de mensen genomen, die zou geen enkele betekenis meer hebben als het alleen over de oud-testamentische priesters zou gaan, want dat is toch vanzelfsprekend. Ik bedoel, dat waren toch mensen. Hoezo staat dat erbij? Het staat erbij omdat het wis en waarachtig ook geldt voor de Heer Jezus Christus, die uit de mensen genomen werd. Let wel, niet iemand die eruit zag als mens. Niet iemand die naast 100% God ook nog 100% mens was. Je houdt toch altijd 50%, 50% over. Je kunt ons niet wijsmaken dat je 100% dit en 100% dat kunt zijn. Dan weet je niet wat een procent is. En dan moet je dus waarschijnlijk terug naar de basisschool. Dan ben ik serieus. Dat is flauwekul. Dat is een spraak die nergens op slaat. Waar het over gaat, simpelweg, is dat de Heer Jezus niet vermomd was als mens. Hij was mens. Dat is het hele punt en dat is ook waar we het over hebben. Wat als, min of meer als onderwerp nu al enige keren bij de hand hebben gehad. En daar gaat het dus over. Hij werd uit de mensen genomen. Hij was ook zelf met zwakheid ontvangen. Ja, dat is de oud-testamentische priester, omdat hij mens is. Maar dat geldt net zo goed voor de nieuw-testamentische priester. Want ik heb je verwezen, meen ik, naar 2 Korinthe 13, denk ik zomaar. Vers 4, waar staat dat hij gestorven is door zwakheid? Echt wel. Hij had zijn kracht, om zo te zeggen, afgelegd. Begrijp je me niet verkeerd? Ik doe hier geen moeite om aan te tonen dat hij niet uit de hemel afkomstig was. Daar wil ik ook wel een serie lezingen aan wijden. Om dat aan te tonen, want de Bijbel zegt dat uitdrukkelijk genoeg. Maar voor zover hij mens was op aarde, was hij als mens afkomstig uit de aarde aards. Onze broeder las iets voor uit een stuk waarin staat dat wij mensen de aarde bevuild hebben en het nou weer schoon moeten maken. Ik dacht ogenblikkelijk, bij Bijbel zegt op ongeveer bladzijde 1, maar het is geloof ik bladzijde 2 en anders bladzijde 3, dat wij mensen bevuild zijn omdat wij uit de aarde genomen zijn. Dat staat er toch? Wij keren tot de aarde weder omdat wij uit de aarde genomen zijn. Er is met ons iets mis. Dat is omdat wij uit de aarde aards zijn. En als het niet Genesis is, als u het daar niet lezen wilt, nou ja, dan leest u het toch gewoon in 1 Korinthe 15. Want daar wordt het uitdrukkelijk aangehaald en ook op zodanige wijze naar voren gebracht dat je daar niet onderuit komt. Zie? Maar goed, wij zijn in zwakheid, de mens is in zwakheid, hij is uit de aarde, aards enzovoorts. En dan staat er dat zo iemand, zo'n mens, niet iemand die vermomd is als mens, maar echte mens. Het is geen toneelspelletje dit, hè. Het zijn geen maskers, dit is reëel. De mensheid van de Heer Jezus. Ja, voor de volle 100% denk ik wel eens. Maar je kunt dat niet in procenten uitdrukken, nou eenmaal. Zoem maar. Maar hij was mens. En zo'n mens neemt zichzelf niet die eer aan. Daar hebben we over gesproken vorige keer. Een mens neemt niet zichzelf die eer aan om tot hoge priester te worden of iets dergelijks. Hij moet namelijk door God daartoe geroepen zijn. Zoals Aaron, vers 4. En zo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt. Dat wil zeggen, hij die wij kennen als de Christus, heeft zichzelf niet tot Christus gemaakt. Hij is daartoe gezalfd, de gezalfde Christus, de gezalfde, vers 5 van Hebreeën 5. Christus, de gezalfde, heeft zichzelf niet gezalfd. Iemand heeft hem in die positie geplaatst. Namelijk degene die tot hem gesproken heeft. En dus ook door tot hem te spreken, zeggende, gij zijt mijn zoon. Let op dat het woord zoon hier gebruikt wordt als een equivalent van priester, hoge priester. Gij zijt mijn zoon. Hij werd tot hoge priester gesteld, doordat tot hem gezegd is, gij zijt mijn zoon. De erfgenaam, het is een erfelijke functie. U hebt waarschijnlijk ook van de week nog iemand horen zeggen via de televisie of zoiets. Dat hoort niet zo dat iemand op grond van zijn afkomst in een bepaalde positie terechtkomt. Ik moet er altijd bij grijnzen. Want ja, door onze afkomst bevinden wij ons in een bepaalde positie. Wis en waarachtig wel. Ja, of het positief of negatief is, daar hebben we het niet over. En bij andere gelegenheden zeggen ze, ja, door je afkomst ben je een blanke en ben je hooghartig. En door je afkomst ben je een zwarte en daarom dienstbaar en word je niet voor vol aangezien. Dan telt dat ineens allemaal wel. En ze zeggen dat wij blanken per definitie racistisch zijn. Enzovoort. En dat zeggen dan zwarte. Maar terwijl ze dat zeggen, zijn zij racistisch of niet dan? Dan maken zij het onderscheid, toch? Dus nou ja, enzovoort. Wat een flauwekul is dat toch? Als je daar ook geen afstand van kunt nemen, zou je ook stapelgek worden, denk ik wel eens. En ik heb de indruk dat we daar ook dikwijls mee te maken hebben. Ik zal u wat anders vertellen. Ik ben blij dat we in principe, fundamenteel ben ik blij met een instelling van de monarchie. Natuurlijk, de Bijbel leert dat, maar ook los daarvan. Ja, anders krijg je toch al die lui die met ellebogenwerk zich naar de top proberen te werken. En dan worden ze president van Rusland, een of andere, weet ik veel. Toch? Democratie is een leuk ding, maar wat krijgen wij? Ik zal geen namen noemen. Het is te goedkoop om dat te doen, dus dat doe ik maar even niet. Maar toen maar. Want iedereen moet allemaal gelijk, dus we moeten gelijke kansen hebben om wat te worden. Koning? Je kunt beter iemand hebben die dat op grond van zijn geboorte al is. Dan hoef je in ieder geval je ellebogen niet te gebruiken om dat te bestrijden enzovoort. Iemand die op grond van zijn geboorte dat is, op grond van het erfrecht, en die dus ook op diezelfde grond daartoe wordt opgeleid. En zijn hele leven daarop gefixeerd is, dat is hij, dat moet hij worden, enzovoort. Niet dat het in onze dagen veel uitmaakt, want wat houdt het in, dat ambt eigenlijk nog? Men heeft het systematisch natuurlijk uitgekleed, langzamerhand. Maar ja, ik moet u wel zeggen, straks komt er een die op grond van zijn geboorte en dus op grond van het erfrecht de troon zal opeisen en hij krijgt hem ook. Dat is de zoon van Adam. Ik weet wel dat er 74 generaties, waren het 75? Oké. Okay. Overheen gingen van Adam tot Christus, maar het neemt niet weg dat hij zijn troon zal opeisen. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. En God de Vader heeft al het oordeel aan God de Zoon gegeven, omdat hij de Zoon des mensen is. Heb je dat nog? Staat in de Bijbel. Dat is iemand die daartoe recht heeft. U weet wat er van de troon van David staat in Ezechiël. Geschreven in de dagen dat de troon van David uit Jeruzalem verdween. De Heer zei, ik zal die troon omkeren, omkeren en omkeren. Keren gewoon, hè. Ik geloof dat er staat omgekeerd stellen of zoiets. Maar de vertalers weten daar natuurlijk geen raad mee, omdat ze domweg niet geloofden in een herstel van de troon van David ooit in Jeruzalem. De vertalers niet, dus die hebben problemen met de vertaling. Maar dat betekent, ik zal een keer brengen in die troon en nog een keer en nog een keer, drie keren enzovoort. En daarna zal die gegeven worden aan degene die daarop recht heeft. En daarom verhuisde de troon onderweg drie keer. Eén keer van Jeruzalem naar Ierland, vandaar naar Schotland, vandaar naar Engeland. Dat is de enige verklaring die ik ken. Al het andere is flauwekul. Wat moeten we ermee? We verzinnen wat. Dit is wat ermee gebeurd is. En daarna komt hij terecht bij degene die daarop recht heeft. En dat is al 2000 jaar zo. Iemand die daarop recht heeft. Uit het huis van David. En dat alles nog naar de kracht des onvergankelijke levens. Degene tot wie gezegd is, gij zijt mijn zoon. Heden, ooit op een dag, heb ik u gegenereerd. Dat is terugkerend naar Hebreeën 5, vers 5. De hoge priester wordt dat doordat hij is aangesteld met de woorden, gij zijt mijn zoon, maar ook met de woorden, vers 6, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, zodat inderdaad Psalm 110, vers 4 en Psalm 2, vers 7... spreken over precies hetzelfde. Gij zijt mijn zoon, komt overeen met gij zijt hoge priester. En daarmee koning, want de hoge priester is koning der gerechtigheid en koning des vredes. Zoals de namen luiden als ze niet vertaald worden. En van hem staat dan vers 7 dat hij in de dagen zijns vleeses gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Dat vers hebben we vorige keer besproken. Ook de woorden die ik heb overgeslagen nu. Want die hebt u waarschijnlijk ook tussen haakjes gezet toen. En dan staat er. En geheiligd zijnde. Maar dat betekent uiteraard opgestaan zijnde uit de dood, want zijn gebeden waren tot degene die hem uit de dood kon verlossen, vers 7. Met andere woorden, hij kon zichzelf niet verlossen. Ik denk ook dat we het daarover gehad hebben. Hij rees uit het graf, maar echt niet door eigen kracht. Maar door hem die hem uit de dood kon verlossen. En dan weet je dus dat dat geheiligd zijnde uit vers 9 betekent dat hij opstond uit de dood, dat hij gesteld werd tot zoon en dat hij gesteld werd tot hoge priester. Bij een en dezelfde gebeurtenis. Want dat zijn de dingen die hier genoemd worden. Hij werd tot hoge priester gesteld met gij zijt mijn zoon en met gij zijt hoge priester. En hij stond op uit de dood. Zijn gebed is verhoord. Daarmee is hij geheiligd geworden. En heiliging betekent nog altijd hetzelfde wat ik altijd zeg. Namelijk, het betekent wijding aan de dienst van God. Iemand is heilig omdat hij gewijd is aan de dienst van God. De dienst van God houdt in de eerste plaats in priesterschap. Dat wil zeggen het bewaren van het woord van God. En andersom, naarmate wij het woord van God bewaren, worden wij in het priesterambt gesteld. Of zijn wij priesters? Of praktiseren wij het priesterambt? En dat is waar het hier over gaat. Alleen het wordt hier toegepast natuurlijk op de persoon van de Heer Jezus Christus zelf. Die dus de Messias, de gezalde des Heren, de koning, de hogepriester, de zoon werd in zijn opstanding en daarmee gesteld werd in het dienst van God. De moeilijkheid van het vers is simpelweg dit, dat wij zondaren gewoonlijk alleen geïnteresseerd zijn in onze eigen zaligheid. En wij menen dat dat het resultaat is van zijn kruisiging. Oh ja, en zijn opstanding. Dat komt er vaak zo achteraan, hè? Oh ja, en zijn opstanding. En dat was het dan. En wij beschouwen dat dus als het werk dat Jezus, wij beschouwen hem achteraf als de Christus, maar dat Jezus gedaan heeft als dienstwerk in dienst van God. En het is ook zo natuurlijk. Het was in dienst van God. Maar de eigenaardigheid doet zich voor dat al die nieuwtestamentische bijbelboeken dat weliswaar vermelden, maar veel meer nadruk leggen vervolgens op het tegenwoordige dienstwerk van Christus. Want ook als de koning der koningen en de heer der heren staat hij in dienst van God die hem die plaats gegeven heeft en die tot hem gezegd heeft, zit aan mijn rechterhand enzovoorts. Heb u dat nog? Het probleem is dat dat laatste, maar je hoort dat van mij toch niet voor het eerst, dat laatste, dat men dat niet ziet of over het hoofd ziet, omdat men denkt, ja, dat maakt voor ons toch helemaal niks uit allemaal. Wij zijn toch, ik ken zelfs mensen die zeggen, wij hebben ook geen hoge priester nodig. Wie dan wel, zeggen ze Israël, waarom dan, dat weet men niet. Want als een mens zalig wordt zonder een hoge priester, als wij zalig worden zonder hoge priester, zou ik niet weten waarom een Israëliet, ongeacht wie of wat dat zijn mogen, dan niet zou zalig worden op grond van geloof. En dus buiten dat priesterschap om. Het probleem is dat men gewoonlijk dit soort dingen ook vertelt zonder enig idee te hebben van wat dat eigenlijk inhoudt, dat hoge priesterschap van Christus. Ik kan er moeilijk elke keer over praten, maar u weet toch, de hoge priester is hoge priester van zijn volk, niet voor alle mensen. Aaron was hoge priester van het volk Israël, van zijn huis. Maar niet van de Ammonieten, de Moabieten, de Ferezieten, en wie, hoe ze maar heten allemaal. Alleen van zijn volk. We weten dat ook zeker, want de Moabieten hadden een andere priester. Toch? U weet wel, die schoonvader van Mozes. Nou ja, kortom, het blijft zo, wat ook de Hebreeënbrief uitdrukkelijk zegt, dat zijn lijden en dood niet onderdeel waren van zijn priesterlijke functie. Dat kan ook niet, want hij was geen priester toen hij op aarde was. Hij werd het pas toen hij uit de mensen genomen werd. Dat wil zeggen, in zijn opstanding in de hemelvaart. En sindsdien hebben wij van doen met zijn priesterlijk werk. En zijn priesterlijk werk is een dienst tot bewaring, want dat is wat het is, bewaring, betrachting van het woord Gods. En het houdt vooralsnog in de verzameling van een priesterlijk volk om God te dienen voor tijd en eeuwigheid. En verder is het nog niet. En wat Hebreeën 9 daarover zegt, trouwens hier Hebreeën 10 ook, wat het erover zegt, is dat hij de gewetens reinigt van ons, Niet van ongelovigen, maar van wedergeboren mensen. Van zijn volk namelijk. Onze gewetensreiner van dode werken om de levende God te dienen. Dat is hoofdstuk 9, vers 14. En vervolgens is het Hebreeën hoofdstuk 10. Waar die dingen staan. Daar staat, als het werk van de hoge priester zou kloppen, als het zou deugen, dat werk, als het zijn doel zou bereiken, dan betekent het dat degene voor wie dat werk gedaan wordt geen weet meer zouden hebben van zonden. Dat is vers 2. Ik ga daar niet op in, want ik probeer bij een hoofdlijn te blijven. Het gaat erom dat die uitdrukking hier in Hebreeën 5, vers 9, en geheiligd zijnde, dat slaat wel degelijk op zijn toewijding aan de dienst van God. Nou weet ik het niet uit mijn hoofd, tamelijk bewust niet, maar ik meen te weten dat er in andere vertalingen of andere eventueel afwijkende grondteksten niet staat geheiligd, maar gereinigd zijnde in vers 9. En gereinigd zijnde. En ik vind dat leuk. Ik hou het ook zo, want ik kijk het niet na. En bovendien, ik vergeet het toch weer als ik het niet opschrijf. Maar in de praktijk maakt dat heus geen verschil. Want men wordt geheiligd doordat men gereinigd wordt. Of anderszins, als men geheiligd moet worden, moet men gereinigd worden. En daarom heet het, heilig mij, de zonen van Aaron. Maar u weet wat Mozes toen moest doen, toen het hem gezegd werd. Hij moest al die zonen van Aaron moest hij in bad doen. Moesten gereinigd worden. En vandaar dat wij lazen, 9 vers 14 van de Hebreeënbrief, dat hij onze gewetens reinigt van dode werken om de levende God te dienen. Dat is heiliging. En ik zeg altijd gewoon voor de vuist weg, let er maar op, de termen heiligen en reinigen worden in de Bijbel afwisselend gebruikt. Omdat ze in de praktijk dezelfde toepassing hebben. Het is natuurlijk niet echt hetzelfde. Heiliging is bekwaam maken voor de dienst aan God. Maar men wordt bekwaam voor de dienst aan God naarmate men gereinigd is. Dat wil zeggen, niet van vlees, maar van een kwaad geweten. Daar is dat voor. En ik wijk nou te ver van mijn onderwerp af eigenlijk. Maar ik roep er wel eens bij. Het probleem dat vele gelovigen hebben, dat ze niet zeker zijn van de vergeving van hun zonde en dus rondlopen met een belast geweten, is waarschijnlijk hierin gelegen dat zij niet van plan zijn om ooit werkelijk de Heer te gaan dienen. En als je dat toch niet wil, waarom zou dan je geweten gereinigd worden? Blijf dan maar zo. Ik ben het serieus. Kijk, als je onder de wet wil leven, wordt je geweten belast. Logischerwijze. Maar als je onder de wet wil leven, zegt de Galatenbrief, dan is Christus u niet nut, dan zijt gij van de genade vervallen. En dan wordt het hogepriesterlijke werk van Christus aan je geweten van je hart niet gedaan, hoor. Als je er zelf aan onttrekt en zegt, ik heb liever de wet dan de genade, dan blijft dat zo. En daar is God niet van gediend en wordt God niet meegediend. En als je er toch niet van plan bent, dan niet. Dus denk er maar eens over na. Maar wat met de Heer Jezus gebeurd is, hij is gereinigd geworden. Dan zijn er altijd nog die denken, maar hij hoefde helemaal niet gereinigd te worden. Want hij was toch zonder zonde of wat dan ook. Dan moet ik u zeggen, dien die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. En wat het ook betekent, het betekent dat hij dus gereinigd moest worden. En daarom stierf hij ook. Maar ja, als je gestorven bent, ben je niet maar gereinigd, dan ben je ook dood. Nee, wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Ja, dan ben je geen zondaar meer namelijk. Dat is Romeinen 6, meen ik. Daar wilde ik ook nog naartoe met u. Maar toen maar. Maar daarop moet volgen opstanding, anders heb je er niks aan. Zie? Dat je zonden zijn weggedaan door het lijden en de dood van de Heer Jezus. Oké, wees er blij mee, maar dan ben je nog steeds verloren. Zegt 1 Korinthe 15. Je bent pas behouden als je wedergeboren bent. Als je een nieuw leven hebt door de opstanding van Christus. Deel hebt aan het opstandingsleven van Christus. Maar als je daaraan deel hebt, dan word je dus onttrokken aan je oorspronkelijke aardse, zondige, menselijke positie. Dan word je namelijk geacht gestorven, begraven te zijn en opgewekt met Christus. En daarmee dus geheiligd tot de dienst aan God. Nou ja, dat is wat hier uiteengezet wordt. En ja, nou blijf ik hier op hangen. Maar ja, dat doet de schrijver van de Hebreeënbrief ook, hè. Die bleef hier ook hangen. Hij zegt, we hebben daar vele dingen en zwaar om te verklaren, te zeggen, terwijl gij traag om te horen geworden zijt, want enzovoort. Want het punt is, dat is vers, vanaf vers 11, hè. Het punt is dat problematisch is voor de mens om te aanvaarden. Het is nog net aanvaardbaar blijkbaar van dat je zonden zijn weggedaan. Hoewel voor velen maakt dat niks uit, want die trokken zich er toch al niks van aan. Toch? Die zeggen, God moet me nemen zoals ik ben met mij om een... Daar komt uiteraard niks van terecht vervolgens. Maar dat wij nieuw leven zouden ontvangen, daarmee zelfs hemelburgers en eerstgeborenen van een nieuwe schepping, en daarmee gewijd worden aan de dienst van God, ja, dat heb ik van Schuller ook nog nooit gehoord. Excuus, maar het is weer zondag. Ja, broeder, ik weet dat het slecht voor me is, maar toch, het houdt me bij de les. Van ja, het is wel mooi wat die man vertelt allemaal en het is niet geheel onjuist, maar het mist deze basis. Voor zover de Heer voor ons zorgt, is het niet maar omdat wij kinderen God zijn, maar omdat we onze levens gewijd hebben aan zijn dienst. Een levend bewustzijn, kinderen Gods te zijn en dienstknechten van Christus enzovoorts. Dat is waar het over gaat en dat is Bijbelse boodschap. En wat de wereld betreft, nou ja, laat er al die hulpverleners en psychologen en filosofen maar op los. Er komt toch niks van terecht. Als ik de mensen hoor praten die buiten de Bijbel om over wat naartoe moet met de wereld enzovoort. En hoe je je kinderen moet opvoeden en al dat soort dingen. Dan denk ik altijd, hoe belang bestaat de mens volgens jou? De mensheid. En nou weten jullie het nog niet? Hoezo? Heb je wat nieuws te melden dan? Wat is het dan nieuw? Ja, een nieuwe generatie, die komt weer het wiel uitvinden. Die hebben dan weer wat nieuws, en hebben weer het gevonden, enzovoort. Ze hadden nou ontdekt dat, enzovoort. Ik word er zo moe van. Ja. Zomaar. Maar ik hoop dat ik nou lang genoeg toch hier bij stil heb gestaan om vast te stellen dat over de Heer Jezus gesproken wordt als degene die inderdaad tot ons kwam. De populaire teksten, zal ik maar zeggen, bij rond kerst. Die mens werd, maar dan ook echt mens werd. Niet vermomd als mens of iets dergelijks, maar als mens werd. Beproefd is geworden, net als wij enzovoort. Doch zonder zonde, zonder misser, weet u wel, dat hebben we besproken naar aanleiding van Hebreeën 4 vers 15. Trouw gebleven namelijk aan zijn bediening, waartoe hij gekomen is. Trouw gebleven aan het woord van God enzovoort. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Filippenzen 2 en een naam gegeven boven alle naam en gemaakt dus tot Here. Die laatste is van Petrus in Handelingen 2. De andere was Paulus in Filippenzen. Ja. Gemaakt heeft tot Here en tot Messias. Ja. En ik weet dat dat niet erg orthodox klinkt, helaas. Maar toch, het is wat de Bijbel uitdrukkelijk leert. De vernedering van de Heer Jezus, dat wil zeggen Jezus van Nazareth, die op grond van zijn gehoorzaamheid, op grond van zijn geloof, op grond van zijn rechtvaardigheid, zijn onderwerping aan God en zijn woord enzovoort, gesteld is tot de Heer en tot Christus en zo geworden is tot wat hier staat, tot oorzaak der eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn. Vers 9. Niet voor allen. Dat is het misverstand weer van de alverzoening. Maar voor allen die hem gehoorzaam zijn. Geloven dus. Dat was vers 9 van Hebreeën 5. Daarna neem ik u mee naar Romeinen hoofdstuk 6. Want ik meen dat ik die daar nog niet bij heb stilgestaan. Wel bij Romeinen 8 en bij Romeinen 9 wellicht. Bij Romeinen 6 moet ik nu wezen. Want daar wordt in de eerste plaats vastgesteld in Romeinen 5... dat wij die geloven en gerechtvaardigd zijn uit het geloof, dat wij vrede hebben bij God. En daar wordt meteen in het eerste gedeelte, nou ja, in ieder geval in vers 6 tot en met 11... wordt vastgesteld dat wij als gelovigen in een andere positie verkeren dan ongelovigen. Namelijk, het idee is dat de Heer Jezus Christus, toen wij nog krachteloos waren, op zijn tijd voor de goddelozen gestorven is. Dat is vers 6. Voor goddelozen, voor onrechtvaardigen, ontleend aan vers 7. Voor zondaars, ontleend aan vers 8. En bovendien vijanden. Want zo staat het in vers 10. Hij is gestorven namelijk voor alle mensen. En dan komt de retorische vraag. Wat denk je dat hij doet, als hij dit al denkt voor zondaren, vijanden, goddelozen enzovoort, zwakke. Wat denk je dat hij nu doet dan, sindsdien, voor ons, die geloven, die wedergeboren zijn namelijk. Die deel hebben aan zijn opstandingsleven. En het antwoord is, hij bewaart ons, hij doet ons behouden worden van de toorn, staat er. Wij worden behouden door zijn leven. Dat is vers 10, door wat hij nu doet. Hij bewaart ons van de vloek, de toorn, het oordeel. Dat komt in onze dagen, maar dat 2000 jaar geleden pak een beetje al kwam, over de wereld als zodanig. Ik refereer nu aan Romeinen 1 vers 18... want de toorn Gods wordt geopenbaard over de mens, over de mensheid, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt enzovoorts. Wij worden daaraan ontrokken. Dat is hetzelfde als te zeggen, hij zet ons over uit de duisternis in zijn wonderbaar licht. Of hij trekt ons uit de macht der duisternis en plaatst ons in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Ofwel, hij trekt ons uit de tegenwoordige boze eeuw enzovoorts. Dat is wat hij nu doet. Maar dat is onderdeel van zijn hogepriesterlijke tegenwoordige functie en werk. Waarna volgt vers 12 tot het hoofdstuk uit, waarin de vergelijking gemaakt wordt tussen de natuurlijke mens in Adam, waarvan Adam het hoofd is, en de wedergeboren mens, de nieuwe mensheid dus eigenlijk, waarvan Christus het hoofd is. En dan vind je, volgens mijn telling, vind je dan 7 tegenstellingen of overeenkomsten, het is hoe je het zeggen wil. Typen zijn het eigenlijk, beelden, gelijk door één, alzo ook door één, enzovoort. En er ontbreekt er nog één, maar die staat in 1 Korinthe 15, de staat, want gelijk ze alle in Adam sterven, zullen alle in Christus levend gemaakt worden. Lichamelijk. Hebben u dat nog? Het gaat om die verhouding. Daar hebben Schuller ook nog nooit over gehoord, overigens. Dat staat tegenover elkaar en het laatste vers van hoofdstuk 5 van Romeinen eindigt dan met, opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, want in de oude schepping, bij de natuurlijke mens, heerst de zonde. Dat wil zeggen, dat is de dominante heersende macht of kracht in het leven van de natuurlijke mens. En dan staat het tot de dood. Want zonde en dood komen weer op een van de moeilijke punten in dit soort discussies. Zonde en dood zijn synoniemen, want dood per definitie is zonde. Dood is mis. En dat is wat zonde is. Dan gaat dood. En wij zeggen, ja, de zonde is het gevolg, of de dood is het gevolg van de zonde. Ja, de historische introductie van deze begrippen is inderdaad zo. Dat is in Genesis. Ten dagen dat gij daarvan eet, want dat was niet toegestaan, zult gij de dood sterven. En dan zeggen we, nou, dan krijg je eerst de zonde en dan komt de dood. En wij ook, wij leven nu en zondigen en daarna komt de dood. En we denken dan, oké, dood komt door de zonde. Dan moet ik u zeggen, ja, dat kan wel zo zijn. Dat is de volgorde waarin wij er tegenop lopen. Maar ze komen volstrekt met elkaar overeen. Er is feitelijk geen verschil tussen. De mensheid is dood, zegt de Bijbel. Door de zonde en misdaden waarin wij, Efeze 2 is dat vers 1, waarin wij eertijds gewandeld hebben. Toen waren wij dood. Ja, maar er is geen verschil tussen. De dood is misschien in onze perceptie is misschien het fysieke aspect en de zonde noemen we dan het morele aspect. Maar ja, dat is een verschil. Ik zou niet weten waar je dat dan in de Bijbel zou moeten vinden of zo. Ik vind het geen fundamenteel. Je hebt niet twee soorten dood. Ik heb ook van jongs af aan bezwaar gehad tegen de termen geestelijk dood en lichamelijk dood. Dood is dood. Dood is iets, als het niet reageert, dan is het contact weg, dan is het mis. En dat noemen wij zonde. Want het is zonde als mis is. Mijn moeder riep dat ook altijd. Want zonde. Als er weer wat eten verknoeid was of zo. Nee, ja, het was kort in de 50e jaren. Iedereen was arm in Nederland. Want Nederland moest nog opgebouwd worden, zal ik maar zeggen. Hebben ze mij verteld. Maar dat even terzijde. En dat was zonde. En dat is het ook. Dat is de normale betekenis van de term. Het is niet maar een uitroep. Dat is wat het is. Nou ja. Maar in de wereld heerst de zonde. Dat is gewoon de wet van Murphy. Wat mis kan gaan... zal ook misgaan. Vroeg of laat, maar dat gaat mis. Goed. Opdat de zonde geheerst heeft tot de dood, na de dood heerst de zonde niet meer. Hè? Dat weet u, hè? Dan is het afgelopen. Daarom staat er in vers 7 van het volgende hoofdstuk, dat is maar een kwart bladzijde verder, daar staat: want wie gestorven is, is gerechtvaardigd, dat wil zeggen vrijgesproken, van de zonde. En zonde, dat slaat uiteraard op de zondige natuur. Die heb je daarmee afgelegd, als je gestorven bent. Omdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen. Dat is het goede nieuws. De genade zou heersen bij die nieuwe mens, bij die wedergeboren mens. Genade eerst. Genade is dominant. Genade overtreft alles. En dus zou je kunnen zeggen, 6 vers 1, zullen wij dan maar in de zonde blijven? Dan wordt de genade alleen maar meer ervan. Hè? We blijven flink zondigen, des te meer genade krijgen wij. En des te meer zijn wij tot een demonstratie, tot een betoning van de uitnemende rijkdom van Gods genade. Onder verwijzing naar Efeze 2 voor die tekst. En als iemand dat zegt, dat kunnen we rustig doen. Dan zeg ik, nou ja, als dat je keuze is, dan of het kan. Of mag, of het kan. Ja, je wil het kennelijk. Wat moet je daarvan zeggen? Je trekt je er toch niks van aan. Dan. Hè? En dan zegt Paulus, nee, dat is niet de bedoeling. Zo zit het niet. Dat is de verkeerde toepassing, dat is zondig denken. Dat is misbruik van de genade. Genade is niet opdat wij maar raak zouden kunnen zondigen, zonder dat wij daarbij last zouden hebben van straffen of van ons geweten of wat dan ook maar. Dat is misschien zo, maar dat is niet het doel. Heb je dat? Komt-ie. Dat zij verre, volstrekt niet, ondenkbaar, of hoe men het maar vertaalt tegenwoordig, wij die der zonde gestorven zijn. En nou, dan moet je dus goed bij de les blijven bij wat daar nou eigenlijk staat. Hè? Wij die der zonde gestorven zijn. Zonde wordt beschouwd als een apart begrip, een identiteit die over de natuurlijke mens heerst. Dat de zonde in ons woont, oké, maar hij heerst over ons. De zonde heerst, dat is de uitdrukking uit vers 21. Maar als wij gestorven zijn, zijn wij niet meer de slaaf van de zonde, want wij zijn er niet meer. Wij zijn dan vrijgemaakt van de dienstbaarheid van de zonde. Heb u dat nog? Halve bladzijde verder staat, want de zonde zal over u niet heersen. Vers 14 namelijk. Dat is de gedachtegang. De natuurlijke mens wordt beheerst door de zonde. En daarmee als vanzelfsprekend door wet. Want ja, want als je zonde missers wil vermijden, dan wil je vaak de voorschriften hebben van wat je dan wel moet en wat je dan niet moet. Dus kom je automatisch terecht bij wet. Maar wij die voor de zonde gestorven zijn, let op, die zonde is als het ware een macht, een koning die over ons heerst. Maar nou zijn wij gestorven. In hoofdstuk 7 vind je dezelfde redenering met totaal andere woorden. Maar vind je dezelfde redenering, maar nu niet in relatie tot de zonde, maar in relatie tot de wet. Dan is het, wij zijn der wet gestorven. Zodat de wet niet over ons zou heersen. Maar eigenlijk is het volstrekt identiek. Want als je onder de zonde leeft, dan leef je onder de heerschappij van de wet, die genoemd wordt eerste beginselen der wereld. En de zonde heerst ook over ons, zolang de wet heerst over ons. En vers 14 zegt, want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de heerschappij van de wet. Die begrippen die zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Maar terug naar 6 vers 2. Wij die voor de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde, in de zonde blijven? Was vers 1, of hier in dezelfde leven. Het is een verkeerde redenering. Wij zijn der zonde gestorven, leven onder de door genade, zal ik maar zeggen, en over onze levens zou genade heersen, maar niet om dan vrijblijvend de zonde te kunnen dienen, uiteraard. Dat is een kromme redenering. En als je zegt, ja, maar dat kan toch wel? Dan zeg je, ja, het kan wel, maar dan mis je leven als een doel. Dat is niet de bedoeling. Maar dan gaat hij langzaam, hè, om de nadruk te leggen. Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, dat wil zeggen, zoveel als wij één plant met hem geworden zijn, vers 5 is dat. Want doop, dat weet u langzamerhand, mag ik hopen, betekent identificatie met. Wij zijn in Christus gedoopt, wil zeggen, wij zijn Eén met Christus, God ziet ons in Christus, daarom heten wij christenen en zijn wij gezegend met elke geestelijke zegening in Christus. Dat is wat doop is. Nee, niet bapto, baptizo. Dat is doop. Dat is de echte betekenis van de term. Eenwording met. Kan moeilijk anders. Ik roep altijd, vooral bij doopdiensten roep ik dan, Israël was gedoopt in Mozes. Wat betekent dat? Dat iemand zonder water gedaan heeft en toen gezegd heeft, ik doop je in de naam van Mozes? Nee toch? Dat betekent gewoon dat waar Mozes ging, gingen zij ook. En God leidde Mozes door de Schelfzee, door de woestijn. En het volk volgde hem gewoon, had deel aan zijn zegeningen. Heb je dat nog? En ze waren in de wolk gedoopt, staat er. 1 Korinthe 10. Ze waren in de wolk gedoopt. En die wolk die leidde hen. Overdag en 's nachts door de woestijn. En inderdaad ook door de Schelfzee. En ze waren in de zee gedoopt, staat er. Maar merkwaardigerwijze zonder nat te worden. Toch? Het gaat over die Schelfzee waar ze doorgingen. Maar die zee was wel een beeld van dood en opstanding, overigens. Hè? Afdaal in en weer opklimmen uit, enzovoort. En zo zijn wij in Christus gedoopt. Het gaat niet over de doop in water hier. Het gaat over doop. Over eenwording met. Weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Dat wil zeggen, wij hebben deel gekregen aan Christus en dus hebben we deel gekregen aan zijn dood. Kijk, Efeze 1, vers 3, gaat met de vliegende start die brief in. Dan zegt, wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. En hier gaat het heel langzaam. Wij zijn in Christus gedoopt en dus hebben wij deel aan zijn dood. Wij zijn met hem, vers 4, bovendien begraven. Stand erover, weg met die oude mens. Heb je dat nog? Dit heb ik ook nog niet van Schuller gehoord. Ik bedoel, nou ja, niet alleen Schuller, ik doe die man ook te veel eer nou, maar... Maar het gaat, die prediking gaat tegenwoordig altijd maar over de mens dit en de mens dat. En we moeten zus en wij moeten zo. En in de eerste zin al. En bij Schuller, maar bij al die anderen die ik op televisie voorbij zie komen ook hoor. Gaat alleen maar over de mens. Over wij. En wij die hebben problemen. En wij. De verandering heet het dan. Of hoe dat maar heet, dan mag bij gelegenheid. Dat gaat allemaal over wat de mens overkomt. En soms denk ik, wat kunnen die mensen een boel problemen maken. En wat fijn dat de Heer dan die problemen weer oplost. Jongen. Want dat gaat top allemaal, zeg. En daar is de Heer dan voor. Dus er zijn mensen zat die uit hun problemen komen, die hun overkomen in het leven en weer opkrabbelen enzovoort, die stok ongelovig zijn hoor. Dat is niet het werk van de Heer. Die heeft wel andere dingen te doen. Die oude wereld gaat voorbij, die is al reden veroordeeld, zegt hetzelfde Johannes 3. Nou niet vers 16, maar vers 18 dan, of zoiets. Zie. Nee, wat de Bijbel leert is dat men een nieuwe schepping zou worden in Christus. Dan krijgt men deel aan zijn volk, wordt men aan toegevoegd, aan die gemeente, enzovoort. En dan is Christus ons hoofd en die verstrekt ons wat wij nodig hebben. Nee, niet om het leven door te komen, om de levende God te dienen. Dat is het wat hij doet. En dus, wij zijn dan met hem gestorven, we zijn met hem begraven in de dood, opdat, en dat is de belangrijke zin, opdat, want dan komt het doel. Het doel van de genade is niet dat wij maar in de zonde blijven. Het doel daarvan is opdat gelijkerwijs, of gewoon zoals, gelijkerwijs Christus uit de doden, van tussen de doden uit, opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders. Alzo ook wij. Nou ja, zouden leven tot heerlijkheid des Vaders. Dus. En omdat dat vanzelfsprekend is, kan je het ook anders zeggen. Dat zegt hij doet het ook anders. Hij zegt, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Wie wandelt er dan nog meer in nieuwheid des levens? Christus zelf. Dat gaat over zijn tegenwoordige werk. Ter onderscheiding van wat hij in het verleden gedaan en volbracht heeft. Want zo heette dat toch, hè? Het is volbracht. Maar sindsdien Doet hij een ander werk, dat wil zeggen sinds zijn opstanding uit de dood. Een werk tot heerlijkheid des vaders en dus in nieuwheid des levens. En dat doet de apostel net als in de Hebreeënbrief weer een paar stappen terug. Neemt weer een aanloop. Dat gebeurt in de Hebreeënbrief ook. Maar ik ga er nou maar niet op in. Maar ik roep er altijd meteen. Elke keer als de Hebreeënbrief zegt. En hij is van God genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dan doet hij weer een paar stappen terug. Neemt weer een aanloop. En dan komt hij weer bij. En hij is van God genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dan denk je, nou dan gaan we verder. Nee, gaat hij weer terug. Neemt weer een aanloop. En dan enzovoort. Totdat je in hoofdstuk 7 komt. Ben je al in hoofdstuk 7. En dan zegt hij, Melchizedek was dit en dat, zus, zo enzovoort. En waarom is dat zo? Omdat die drempel zo hoog is. Dan moet je een lange aanloop nemen. En die aan het eind van hoofdstuk 5, daar waren we net. Toen hij zei, ja, maar jullie zijn nog Joodse leraars te zijn. En jullie hebben melk vernoden en niet vaste spijs. En toe maar. Die drempel is dat. En hier doet Paulus hetzelfde, maar op kleinere schaal. Hij neemt een paar stappen terug. Vers 5, hij zegt, want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods. Dat grijpt terug op vers 3 dus. Zullen wij het logischerwijze ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. En dat zullen van vers 5 betekent niet dat het gaat om een ook nu nog verre toekomst. Het gaat helemaal niet om toekomst. Ik roep altijd, ja, het is het hulpwerkwoord van de toekomende tijd. Grammaticaal. Maar dat zullen, dat wordt ook gebruikt voor een logische uiteenzetting. Als dit waar is, dan volgt daaruit, dat is van daaruit toekomst als het ware, dan volgt daaruit dat dat ook waar is. Of als dit waar is, dan zal dat ook waar zijn. Heb je dat nog? En zeker in symboliek krijg je dat nog sterker. Als de ene lijn zo loopt, dan zal die andere lijn ook zo lopen. Vanwege de analogie, vanwege de beelden enzovoorts, hè? Als de oud-testamentische hoge priester per jaar eenmaal inging in het heilige der heiligen, zal toch de nieuwe hoge priester, nieuw-testamentische hoge priester ook eenmaal ingaan in het heiligdom. Het is al lang gebeurd, maar het is de logica ervan. Huh? En dat is hier ook, want wij zijn, anders ben je weer het hele verhaal kwijt, de hele context, wij zijn namelijk ook één plant met Christus in de gelijkmaking zijn een opstanding. Niet pas in de toekomst, maar in het heden. Als wij met hem gestorven zijn, dan zal het toch ook waar zijn dat we met hem zijn opgestaan. Sterker nog, en als we dan één plant met hem zijn geworden en hij is ten hemel gevaren en gezeten aan de rechterhand Gods, toch? Dan heeft hij ons toch ook gezet in de hemel aan de rechterhand God. En als u denkt dat dat een voorbarige redenering is, moet u zeggen, nee, het staat gewoon zwart op wit in Hebreeën 2. God heeft ons, die dood waren, mede met Christus opgewekt, mede, hier heet het ook, daar heet het mede opgewekt, en mede gezet in de hemel. En het stond natuurlijk eigenlijk al in 1 vers 3 van Efeze. Met één Christus gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel. Zie? Nou, dat is dezelfde logica, vind je hier. Eén plant met hem samengegroeid staat er letterlijk. Ik vind het een mooie vertaling weliswaar, dit. Maar het is samengegroeid. Want indien wij met hem samengegroeid zijn in de gelijkmaking zijns doods, zodat u ziet dat doop betekent samengroeiing met. Heb je het verband nog? Zo leer je taal. Wij zijn in hem gedoopt en hier heet het, we zijn met hem samengegroeid. Dat is wat doop betekent. Indien wij met hem samengegroeid zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de opstanding. Dat wil zeggen, dan zijn wij ook met hem opgewekt. Dat blijkt, want dan gaan we verder. Want wie gestorven is, is gerechtvaardigd, is vrijgesproken van de zonde. Als u echt bij de les bent, dan begrijpt u dat dat in de eerste plaats slaat op de Heer Jezus zelf. Ja, hij is vrijgesproken. Want recht, dat weet u toch, rechtvaardiging. Heb ik u dat al eens verteld? Rechtvaardigen betekent niet rechtvaardig maken. Rechtvaardig maken bestaat sowieso niet. Want iets wat onrechtvaardig is, kan niet rechtvaardig gemaakt worden. Rechtvaardigen, dat is wat de rechter doet als hij iemand, een verdachte, vrij spreekt. Gij zult, zegt Deuteronomium 24, vers 1. Ik kijk vragend de kring rond. Ik baal er tegenwoordig niet meer zo snel als vroeger. Maar gij zult de rechtvaardige rechtvaardigen. En gij zult de onrechtvaardige verdoemen. Schrijft de wet voor. Het is 25. Deuteronomium 25. Wanneer, vers 1. Wanneer er tussen lieden twist zal zijn en zij tot het gerecht zullen toetreden dat zij hem richten, zo zullen zij de rechtvaardige rechtvaardigen, wat heet rechtvaardig spreken, vrijspreken in de praktijk. Dat wil zeggen rechtvaardig verklaren. Dat is wat de rechter zegt als hij zegt, ik vind geen schuld in hem. Dat is rechtvaardigen. En de onrechtvaardige zult gij verdoemen, zodat u ziet dat verdoemen betekent veroordelen. Dat meer is niet nodig. Maar ik maak dus bezwaar tegen de uitdrukking rechtvaardig maken, eventueel, want strikt genomen komt die niet voor. Het is het werkwoord bij rechtvaardig, dus dat is rechtvaardigen. En dat betekent vrijspreken en dat is wat God doet met een gelovige zondaar. Want God rekent geloof tot gerechtigheid. Rechtvaardigheid, want het is hetzelfde. Toch? En de gelovige wordt op zijn grond van zijn geloof rechtvaardig verklaard. Ja. En wie gestorven is, is vrijgesproken van de zonde. En iemand die dood is, is geen schuld meer. Daarom, één is voor allen gestorven en die schuld is weggedaan dus. Maar vervolgens, indien wij nu met Christus gestorven zijn, vers 8, en u weet dat dat zo is, hè? Wij zijn met Christus gestorven, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. En dat zullen is uiteraard hetzelfde zullen als In vers 5, zo zullen wij het ook zijn, namelijk het spreekt niet over de toekomst, maar het spreekt over oorzaak en gevolg, over logica. Zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven, niet maar in de toekomst uiteraard, maar in het heden. Daar gaat heel de rest van het hoofdstuk over, nou, het hele hoofdstuk gaat erover. Want wij nu met ons leven moeten in de zonde blijven. Nee, wij zijn levend gemaakt met Christus. En de bedoeling is dat wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Vers 4. Want ja, het is leuk dat je gelooft dat je met Christus gestorven bent en daarmee gerechtvaardigd van de zonde. Maar het is niet het eind van het verhaal. Eigenlijk begint het aanpassen. Ja. Het gaat om het doel wat bereikt zal worden. Namelijk, wij zijn met Christus opgewekt. En wij zouden nu met Christus leven. Zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Hoezo met hem leven? Nou ja, zoals hij, namelijk in nieuwheid des levens en tot heerlijkheid des vaders. En dan nog een keer met nadruk, wetende, dat wil zeggen dat we dat ons ook bewust zouden zijn, wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. Dat is bijzonder, omdat voor de opstanding van Christus waren er ook mensen die opstonden uit de dood, maar die zijn allemaal weer gestorven. Ik zeg altijd, die kwamen terug door de ingang van de dood. Maar de Heer kwam er aan de andere kant uit, om zo te zeggen. Overdrachtelijk gesproken, uiteraard. Namelijk, hij stond op uit de doden. De dood heerst niet meer over hem. Laat hem even tot u doordringen, want hier raken wij wel degelijk de aanleiding tot dat onderwerp wat wij bespreken. Er staat, de dood heerst niet meer over hem. Over wie staat het? Nou ja, toch in elk geval over Christus. En voor zover het op ons slaat, ja, die voelt u wel aankomen. Maar dat staat natuurlijk pas in vers 11. Hij werd lang ingeleid, maar er staat, de dood heerst niet meer over hem. Met andere woorden, de dood heerste wel over hem toen hij nog op aarde was. En je hoeft er ook niet aan te twijfelen, want hij is toch gestorven? En zelfs der zonde gestorven. Want dat is de uitdrukking die gebruikt wordt. Ook voor de Heer, want lees het volgende vers maar. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde. Dat wil zeggen, voor de zonde eenmaal gestorven. En dat der zonde gestorven is de uitdrukking uit vers 2. Nog een keer. De uitdrukking der zonde gestorven, vers 2, wordt herhaald in vers 10. In vers 2 stond al, wij zijn der zonde gestorven. Maar het wordt gebaseerd op dat hij, de Heer Jezus, der zonde eenmaal gestorven is. Met andere woorden, der zonde gestorven betekent gestorven voor de zonde die heerste. En hoe kom je onder die heerschappij uit? Niet door de heerser te doden. Dat doet men tegenwoordig. Koningsmoord en dat soort dingen. Nee, door zelf dood te gaan. Daar ben je eraf. Maar er staat wel degelijk over de Heer zelf. In vers 9. Dat de dood dus over hem heerste. En hij is gestorven. Met als gevolg, de dood heerst nu niet meer over hem. En in vers 10 staat, hij is gestorven der zonde. Dat wil zeggen, dood en zonde allebei. Maar ik zei al, het heeft geen zin om daar verschil in te zien. Niet echt tenminste. Oké, het is academisch. Vooruit. Maar hij is, door zijn dood is hij ontrokken aan de heerschappij van de zonde en de dood. Hij heeft namelijk de heerschappij van de zonde teniet gedaan, maar ook de heerschappij van de dood. En de heerschappij van de dood hebben we het over gehad, want dat was Hebreeën 2. Opdat hij door de dood heen, heb ik u gezegd, opdat hij door de dood heen teniet zou doen degene die het geweld des doods had, enzovoorts. Maar hier staat wel degelijk ook dat hij dus ooit leefde onder de heerschappij, de dominantie van de dood en van de zonde. Op dezelfde wijze als dat hij nu leeft, gode, dat is het laatste deel van vers 10, met dezelfde naamvalsvorm. Dat wil zeggen, zoals de zonde over hem heerste, zo heerst nu God over hem. Als hij de woordkeus niet kunt waarderen, dan moet ik u zeggen, nou, dan moet ik u zeggen dat het betekent dat hij leefde onderworpen aan de zonde. Als u dat makkelijker verteert. Maar dan nog, het betekent dat hij nu leeft onderworpen aan God. Maar in de praktijk, in dienst van God. En zoals wij mensen dus, wij gelovigen, vroeger de zonde en de dood dienden, zo zouden wij nu wij verlost zijn, zouden wij de gerechtigheid tegenovergestelde, oftewel God dienen. En dat staat hier dus ook. Maar het voorbeeld is dat van de Heer zelf. Daar hebben we het nu over. Dan moet je dus ook niet wegredeneren en zeggen, oh, want dan ben je je vergelijking kwijt. Dan staat vervolgens alzo ook gijlieden. En dan beginnen we meteen met de gedachte, ja, maar de Heer kon helemaal niet zondigen en hij was God geopenbaard. Verborgen bedoeld, men maar zegt geopenbaard in het vlees enzovoort. Dat was van heel andere aard en een voorbeeld en wat het maar is allemaal. En dan staat er alzo ook gijlieden. Ja, maar zo zijn wij niet. Toch? Wij zijn toch niet God geopenbaard in het vlees? Hoewel sommigen menen dat we naar het beeld Gods geschapen zijn. Daar loop je vanzelf tegenop dan in hoofdstuk 8. Omdat daar staat dat het de bedoeling is dat wij alsnog het beeld van Gods Zoon zouden dragen. Waarom moet dat als we dat altijd al hadden? Dan krijg je die discussie weer. Heel oude discussie trouwens. Nee, je moet die dingen serieus nemen. De Heer zelf leefde op aarde, zoals dat heette in hoofdstuk 8, twee bladzijden verder. In gelijkheid des zondige vleeses is in alles gelijk als ook wij verzocht geworden. Enzovoort, was met zwakheid omvangen, leefde onder de heerschappij van de zonde en de dood. Wat dat in de praktijk voor hem betekende. Mijn broeder en zuster, ik weet toch ook niet wat deze dingen voor u in uw leven in de praktijk betekenen. En u weet het voor mij toch ook niet? Hoe ook dat beleef, bewustzijn. Enzovoort. Wij kunnen onze eigen beleving niet eens onder woorden brengen. Tenminste, ik heb er grote moeite mee. Ik denk anderen ook wel. Dat blijkt wel, want ik hoor er weinig over. Maar dat heeft toch geen enkele zin? Ik kan daar ook verder niks van zeggen. Ik weet dat anderen dat wel doen. Die beginnen te beschrijven wat de Heer Jezus dacht en deed. En hoe hij er tegenover stond. Wat zijn opvattingen waren. Ik moet u zeggen, ik lees die dingen nauwelijks in de Bijbel. Ik lees alleen wat ik in de Bijbel lees over de Heer. Dat lees ik in de psalmen. In de evangelie leer ik alleen het uitwendige. U weet wat je fotograferen kunt of zo. Dat is de buitenkant. Dingen die je misschien aan het denken zitten, maar je weet het niet. Je kijkt tegen de buitenkant aan. Als je de binnenkant, zeg ik, wil weten, dan moet je bij de psalmen terecht. En wat ik daar tegenkom, is dat de psalmist, dat is dus de Heer Jezus, altijd in strijd is, in onzekerheid verkeerd en in zwakheid verkeerd. En zijn hoop en verwachting stelt op God. En dat hij trouw is aan het woord van God. En dat hij opziet tegen de weg die hij moet gaan, maar dat hij vertrouwt op enzovoort. De Heer is mijn burg, mijn schuilplaats, mijn hoog vertrek enzovoort. Hè? Dat zijn woorden van de Heer Jezus, primair, enzovoorts. En ja, daar hoef ik verder ook niks over te zeggen. Lees ze maar. En ik weet wel wat er gebeurt. Wij passen die psalmen meteen op onszelf toe, enzovoorts. Je wordt er gewoonlijk niet vrolijker van, hoor, vind ik persoonlijk. Wat een droefenis allemaal, wat een ellende. En ik weet niet, misschien heb u daar troost aan als u denkt van ja, het is gelukkig nog iemand anders die net zo beroerd door het leven gaat en die het net zo tegen zit of misschien nog erger. Misschien, dan valt het voor ons nog weer wat mee en zo. Ik vind dat, ik vind het wel erg triest door zo'n benadering. Nee, wij zijn kinderen Gods. Wij zijn met Christus opgewekt. Wij zijn een nieuwe schepping geworden. Het oude is voorbij gegaan. 1 Korinthe 15 ziet, het is alles nieuw geworden. En wij kennen elkaar niet naar het vlees. En God heeft ons gemaakt tot dienstknechten van het nieuwe verbond. En daarom vertragen wij niet, enzovoorts. Want hoewel het aardse buitenkant voorbij gaat en verbroken wordt, we hebben een gebouw bij God en altijd goede moed, omdat, enzovoort. Toch? Dat is hoe de Bijbel dat zegt. Goed. En dus staat er eerst vers 11 van Romeinen 6. Alzo ook gijlieden, Reken, staat er. Vertaald met houd het daarvoor. Houd het ervoor lijkt mij te veel op. Doe net alsof. Houd het daarvoor. Het is mooi Nederlands, maar er staat gewoon het woord voor rekenen. Logizomai. Hij komt van logos. En logos komt samen met logikos. Dat wil zeggen logisch. Het is rekenen. Het is wiskunde. Houd het daarvoor. Het is ook het woord voor boekhouden trouwens hoor. Logizomai. Geef rekenschap. Rekenschap afleggen aan God bijvoorbeeld. Heet ook zo. Logizomai. Houd het daarvoor. Reken. Dit is de boekhouding. Reken, schrijf het maar op, dat gij wel voor de zonde dood zijt. Let op dat het ontleend is aan de Heer zelf. Hè? Die is voor de zonde dood, maar voor God levend. Maar dat stond al in vers 4. Dat gij wel der zonde dood zijt, zodat hij niet zou gediend worden, maar voor God levend zijt in Christus Jezus, ons Heer. Staat er dus uitdrukkelijk bij. Dit is de positie van Christus, van Jezus Christus, voor God dood, naar de oude mens, maar levend, wandelend in nieuwheid des levens uiteraard. En dus dat dan dus de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om die zonde te gehoorzamen in de begeerlijkheden des lichaams. Kortom, stel uw leden, uw lichaamsdelen dus, uw sterfelijk lichaam. En dan vers 13, stel uw leden niet der zonde, dus aan de zonde ter beschikking, tot gereedschap, tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt uzelf goden, als uit de doden levend geworden zijnde, stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Het wil gewoon zeggen dat wij in nieuwheid des levens zouden wandelen, net als de Heer zelf. En als ik tijd had, dan ging ik gewoon weer naar Hebreeën hoofdstuk 10, waar we al ooit waren. En dan zeg ik, nou ja, en toen de Heer werd opgewekt uit de dood, zei hij, zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. En dat zeggen wij dus ook als we kind van God geworden zijn. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Dat is de uitnodiging uit de Hebreeën 4 om te naderen tot de troon der genade. Je nadert tot de troon en je zegt tot degene die op de troon zit, want die vraagt dan wat mee. Vraagt hij dan. Ik zeg het maar heel eenvoudig. Wat moet je? Wat wil je? En dan zeg je, ik kom, o God, om uw wil te doen. Want dat is de bedoeling. En daar vullen wij onze levens mee. In plaats van, oh, leven wij onder de heerschappij van de genade. Dus dan kunnen we zomaar zonde. Ja, ja, dat kan, ja. Het is triest, maar ja, dat kan. Ja. Dan kost je wel je erfenis. Dat dan weer wel. Maar naar de hemel ga je. Trouwens, dat kan niet anders, want daar ben je al. Maar je zou er goed aan doen te wandelen, waardig de roeping waarmee je geroepen bent, enzovoorts. Maar kijk, dit aspect van de Bijbelse waarheid is altijd en overal zoek. Dat zoek je tevergeefs in de formulieren van enigheid, dat is inclusief de catechismus dus. Je gaat het niet vinden. Men kent het tegenwoordige werk van Christus niet. Echt niet. En toch, dat is waar het om gaat. De verzameling van een volk voor zijn naam met betrekking tot een toekomst. En niet met betrekking tot het hiernamaals in de zin van het dodenrijk of de hemel als het hiernamaals of zo. Nee, maar met de openbaring van zijn koninkrijk en de nieuwe schepping en al dat soort dingen meer. Kortom, wij zouden de gerechtigheid dienen. Want de zonde, vers 14, zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Dat geldt uiteraard voor de Heere Jezus in de eerste plaats. Dan heb je meteen geen enkele reden meer om een beroep te doen op de wet. Niet positief, niet negatief. Wij leven daar niet onder. De Heer heeft er ook niks mee van doen. Heeft het handschrift uitgewist, heet dat, enzovoorts. En de rest van dit hoofdstuk gaat alleen maar daarover. En zegt, ja, wij waren dienstknechten der zonde. Het wordt nog een paar keer herhaald, hoor, in die paar versen die in het hoofdstuk nog volgen. Er staat zelfs die beroemde tekst. Ik God zij dank dat gij dienstknechten der zonde waart. Ik vind het altijd een voorbeeld van een halve tekst. God zij dank dat gij dienstknechten der zonde waart. Een halve tekst natuurlijk. Maar dat gij dienstknechten der zonde waart. Maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer tot het welk gij overgegeven zijt. En het voorbeeld der leer waaraan wij gewijd zijn, aan wij overgegeven zijn, dat is gewoon Christus zelf. Die is het voorbeeld, die heeft ons een voorbeeld nagelaten, zegt Petrus. In een wat ander verband geef ik meteen toe. Maar hier blijkt uit deze uiteenzetting dat de Heer Jezus Christus ons voorbeeld is. Hij was mens, hij leefde onder heerschappij van zonde en wet. Hij is daaraan ontrokken door zijn dood. En in zijn opstanding is hij alsnog gewijd in de dienst van God. Dat wil zeggen, opgewekt tot heerlijkheid des vaders. En daarmee is zij het voorbeeld voor ons en voor onze levens. Wij zijn der wereld, der zonde en der wet gestorven. Maar wij leven Goden. We zijn een nieuwe schepping in Christus enzovoorts. En dat brengt ons in een levende relatie toch. Wat was nou het eerste lied wat wij zongen ook alweer? Dus dat, weet je dat nog? Was dat 24? Ja. Elke keer, ik krijg nooit de kans om daar wat van te zeggen, maar het is me, deze keer bleef het me bij. Dat is dat, buiten u, o Heer, kan mijn ziel niet leven. En goed, langzaam praten. Want ik weet, ik kan me heel goed herinneren dat wij dat vroeger zongen. Mijn vader stond er altijd voor, die gaf het zelf op en die zong. Die gaf nog meer leiding aan de samenzang dan het orgel, moet ik u eerlijk zeggen. Buiten enzovoorts. En maar dat laatste couplet werd nooit zomaar gezongen achter het derde aan. Dan stopte hij en dan zei hij eerst: aan uw dienst, o Heer, wil ik mij verbinden. En hij zegt, en dat zing je niet als je dat niet van plan bent. Of zoiets. Altijd. Dat is dit couplet. En het is nog ergens zo'n lied, precies hetzelfde. Waarbij het laatste couplet de gelovige oproept om zijn leven te wijden aan de Heer. En ik weet het nu nog. Het heeft mijn leven bepaald. In elk geval. Maar dat is onze roeping. Zie. Niet of de Heer zich wil verbinden aan ons leven, om ons een beetje veilig door het moeras van deze wereld te leiden. Kom op zeg. Daar zijn andere dingen voor. Ik ga geen namen noemen deze keer. Maar ik vind het zo'n wanhopige situatie. Al die pep talk. En dat je maar moet bidden en dan zorgen en dan verhoort de Heer gebed wel. En anders bid je niet goed. Dan kan je bij ons een cursus volgen om de Heer zo ver te krijgen dat hij eindelijk doet wat wij van hem verwachten. Enzovoort. En beantwoord aan het godsbeeld dat we onszelf gecreëerd hebben. Ik weet, natuurlijk ben ik grof nu. Maar wat moet ik dan? Dit is niet Bijbels. Bijbels is precies andersom. Bijbels is, de Heer doet een werk. Daar kan inderdaad een mens niks aan toedoen of afdoen, omdat God het niet nodig heeft. Hij doet zijn werk en hij geeft ons de genade om onze levens daaraan te wijden, om daarin betrokken te zijn, om daarmee onze handen te vullen, om zo te zeggen. En daar zullen we loon ontvangen voor eeuwig. Dat is het evangelie, dat is die blijde boodschap. Niet maar of we door dit leven heen komen en aan de andere kant een beetje goed terechtkomen aan gene zijde. Natuurlijk, dat speelt een rol mee, maar dat is net zo armoedig als al die godsdiensten die de wereld kent. Zie? Maar het is niet bijbels. Bijbels is, de Heer trekt ons nu reeds uit deze tegenwoordige wereld, geeft ons een bepaalde verantwoordelijkheid in zijn werk en daarmee een zin en inhoud van ons leven. En wat de wereld betreft, die is en blijft aan de ijdelheid onderworpen. En als we niet betrokken zijn op een of andere wijze in het werk des Heren, dan blijft ons leven gewoon ijdel. Daar kun je voor kiezen. Natuurlijk kun je daarvoor kiezen. Maar ja, op termijn word je daar niet blij van, hoor. Echt niet. Want het loopt toch verkeerd af dan. Ja. Maar dan is het te laat, zegt Hebreeën hoofdstuk 12. Maar goed, ik hoop dat deze ernstige woorden dan tot u doordringt en dat u Romeinen 6 nog eens wat verder wil lezen. Er staat, ik kan het niet nalaten, dat laatste vers, dat sluit het hoofdstuk af en zegt, want de bezoldiging der zonde is de dood. Maar uit de context, ik gun me de tijd nou niet, maar als u het hoofdstuk zelf netjes doorleest, dan zult u moeten bevestigen wat ik nu ga zeggen. De bezoldiging der zonde is de dood. Dat betekent dat als je in dit leven blijft de zonde dienen, al ook is het onder het motto van, maar de genade is veel meer overvloedig, omdat het nou eenmaal staat in 5 vers 20... dan nog is de bezoldiging daarvan de dood. Dit leven houdt toch op. En wat dan? Dan kun je zeggen, ik heb uit genade geleefd. Maar het mocht toch allemaal? Ik was toch vrijgemaakt? Maar de genadegift Gods is het eeuwige leven. En achter dat woord leven vul ik in gedachten altijd in te leven. Omdat dat de betekenis is. De genadegift Gods is dat wij dit eeuwige leven niet alleen hebben ontvangen, maar dat we dat ook in de praktijk zouden en kunnen en mogen leven. Dat is de genade Gods. Dat blijkt ook uit de latere uiteenzetting vanaf hoofdstuk 12. En wat je later in andere brieven, met name van Paulus, vindt. Als hij zegt, wij hebben genade ontvangen om dit, om dat, en mij is die genade gegeven om, enzovoorts. Dat is de praktische inhoud van ons leven. Zie? En die genade bestaat dus echt niet alleen uit de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade. Daar begint het mee. Maar het vervolgt met dat we een plaats hebben ontvangen in de gemeente, dat wil zeggen in dat lichaam van Christus. En daar een verantwoordelijkheid dragen die beschouwd wordt als priesterlijk van aard. En die dus in de eerste plaats inhoudt het bewaren van het woord van God, de waarheid. Wij zijn dragers, betrachters, dragers van de waarheid in een wereld die beheerst wordt door de leugen. En hoe dat eruit ziet voor ieder van ons, ja, dat weet ik ook niet. Dat is uw persoonlijke verantwoordelijkheid naar de Heer toe. En daar kan ik ook niks meer van zeggen. Maar ik hoop wel dat u begrijpt dat deze hele situatie waarin wij ons bevinden rechtstreeks ontleend is aan de situatie waarin de Heer zich bevond. In de tijd. In zijn leven op aarde. En daarna volgde uiteraard dat hij dit leven aflegde. Maar daar heb ik het dan de volgende keer over wel weer. Omdat er inderdaad staat dat wij, net als hij, de oude mens zouden afleggen en de nieuwe mens zouden aandoen die geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Hebben jullie dat nog? Toch heus het afleggen van het oude en het aandoen van het nieuwe. En hier zullen we het nu bij laten en de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u hartelijk dank dat wij mogen leven onder de heerschappij van die genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Een genade waardoor wij niet alleen verlost zijn van de heerschappij van zonde en wet en dood, maar ook een genade waardoor wij onze levens mogen laten vullen door u. omdat u uw woord, uw waarheid in ons wil planten en ons wil maken tot priesters in de eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek, onder de leiding van onze hoge priester. Onder ons hoofd, onze goede herder. Degene die weet wat wij nodig hebben, omdat hij zelf in alle dingen verzocht is geweest. En daarom, Vader, wij danken u dat we ook vandaag weer hier mochten zijn om niet ons bezig te houden primair met onze eigen omstandigheden, maar primair met wie u bent, wat u gedaan hebt, wat u doet. En ook zeker wat u nog zult doen in de toekomst en waaraan wij deel zullen hebben. Daarom danken we u voor die rijkdom van uw genade, voor uw beloften die in Christus ja en amen zijn, voor die hoge priester die ons betaamde en die u ons gegeven hebt, opdat wij door dit leven zouden gaan, inderdaad, tot heerlijkheid des Vaders en in nieuwheid des levens. Amen.